Dit is de schrijftraining van stap 11. Schrijfstijl vinden en verfijnen. Welkom bij boekschrijven.nl. Ik ben Geerteke.
Ik ben David.
Ik ben Ines.
En ik ben Anda.
Ines, waarom hebben we het pas in een van de laatste modules over stijl?
Ja. Ik heb het pas in de laatste module gedaan, omdat heel veel beginnende schrijvers, als ze proberen om vervolgens hun manuscript te lezen en erop terug te kijken van nou, wat moet ik eraan gaan veranderen, gaan ze heel snel alleen maar op zinsniveau zitten. Dus dan gaan ze zelfs in het ergste geval D's en T's zitten verbeteren. En terwijl ik zou zeggen, doe dat op laatst. Als je al weet waar je verhaal over gaat. En als je, nou ja, dus werk van groot naar klein.
Dus je bepaalt niet vooraf je stijl?
Die bepaal je niet vooraf. Nee, ik denk dat stijl tenminste voortkomt uit het onderwerp. Uit het verhaal, uit het personage, uit het perspectief.
Het dient zich aan op het moment dat je begint te schrijven?
Ja, of je vindt het al schrijvend, zoek je naar de stijl.
Nanda, hoe werkt dat bij jou?
Ja, toch meestal als ik met mensen aan een boek werk, dan zeg ik vaak later eerst even op microniveau beginnen. Voordat je meteen het grote vliegwerk start. Om eerst eens te kijken van hoe schrijf je eigenlijk een scène? Hoe breng je die tot leven? Hoe kun je verbeelden? Hoe maak je pakkende zinnen? Welke woorden kunnen weg? In welke tijd kan je het beste schrijven? Om eigenlijk dat je schrijfstijl zo ver mogelijk te optimaliseren in het begin en dan verder te gaan.
Voor jou zou dat dus eigenlijk in module 1 al...
Ja, ik begin er vaak mee. Niet dat je stijl, want ik herken ook wel wat Ines zegt hoor, van dat het een valkuil is van als je met een groot werk bezig bent, dat je dan daarna weer op die kleine baksteentjes gaat zitten schuiven en niet meer naar het huis kijkt. Maar daarom heb ik vaak wel zoiets van, als je begint is het wel goed om meteen te kijken van nou, hoe kan ik nou die bouwstenen waarmee ik dat grote kasteel ga bouwen zo stevig mogelijk maken, zodat ik dat niet daarna ook nog weer allemaal hoef te doen.
David, hoe werkt dat bij jou?
Ja, ik ben gewoon vanaf het begin af aan met stijl bezig. Ik vind het leuk om met stijl bezig te zijn. Ik wil een scène waar ik op dat moment aan het schrijven ben, wil ik echt zo spannend en zo tof mogelijk krijgen. En dat doe ik door stijlmiddelen te gebruiken. En ja, een verhaal, ook een lang boek, bestaat voor mij uit allemaal hele kleine verhaaltjes. Elke scène heeft eigenlijk ook een verhaal in zich. Iets wat spannend is. En dan ben ik heel erg op zinsniveau bezig. En woordje weg en woordje erbij. Om op dat moment het beste resultaat te krijgen.
Er is dus ook een grote relatie tussen stijl en inhoud, als ik het zo hoor.
De stijl, bijvoorbeeld hoe een hoofdpersoon het verhaal vertelt, zegt heel veel over die hoofdpersoon en hoe die in het leven staat en welke problemen die heeft. Dus ja, voor mij is gewoon eigenlijk dat sowieso in elke zin moet iets te beleven zijn. En ik ben heel erg een stylist. Er zijn mensen die ook niet van mijn boeken houden overigens, en die gewoon veel meer gaan voor het grote verhaal en willen weten hoe het afloopt. Ik ben echt vanaf het eerste begin heel erg met stijl bezig.
En is er veel verschil in stijl dus ook tussen jouw romans?
Ze zijn wel verschillend, ja. Ook omdat ik andere technieken gebruik. Eén boek bestaat uit een hele lange brief. Nou, dat is weer anders dan dat je een verhaal beschrijft dat je een hoofdpersoon volgt.
Maar ontstaat dat gaandeweg of bedenk je dat vooraf?
Nou, dit was wel zo dat ik het van die brief... Ja, dat begon als een brief. En ik dacht wel, kijken of ik hem helemaal als brief kan houden. Ja.
Bij jullie, hoe doen jullie zelf stijlonderzoek? Want dat lijkt me toch lastig bij je eigen tekst. Om objectief te kunnen kijken naar je stijl.
Dat is heel lastig, want stijl is bijna een onderdeel van jezelf. Dat is willen kijken hoe je zelf loopt. Want stijl, ja, is jouw manier van lopen, is jouw manier van praten, is jouw manier van doen. Dat is bijna onmogelijk om daarnaar te kijken. Maar het kan wel, het helpt wel om je tekst even te laten liggen. Dus om te schrijven, het even te laten liggen, een paar weken later er met verse ogen naar te kijken. Dan vaak zie je dan pas de stijl. En want het moeilijke eraan is, van het is je eigen verhaal, je schiet zo weer in de inhoud. Je kijkt zo weer in het verhaal en dat je veel minder ziet van hoe je het precies opschrijft. Vooral omdat het zo eigen aan je is. Maar Ines heeft ook wel hele mooie checklisten gemaakt die in de module staan. Dus dat kan helpen om echt te zeggen van oké, ik ga nu alleen maar letten op bijwoorden. Welke bijwoorden gebruik ik? Hoeveel heb ik er? Zijn ze nodig, ja of nee? Soms kan het ook helpen om te gaan overdrijven. Om een oefening aan jezelf te geven. Ik ga zoveel mogelijk bijwoorden of bijvoeglijk naamwoorden. Of zulke lang mogelijke zinnen of zulke kort mogelijke zinnen. Dus dat je het aanzet. Dus dan kun je ook zien, dan kan je zien wat het met de tekst doet. En je kan zien wat je natuurlijk doet. En ook weer hoe je dat aan kan passen.
Ja, hoe je dus ook kan ontwikkelen. Zodat je wat je palet wat groter wordt.
Ja,
ja. Als je een keertje iets ontdekt in je tekst. Van hé, waarom zet ik dat woord daar in godsnaam neer? Als je dan teruggaat in je tekst, dan zie je het echt overal staan. Dan heb je in één keer heb je het, dan zie je het.
Een soort stopwoordje.
Dan, heb je eigenlijk je tekst gekraakt.
Ja.
Zo van, oh, heb nu, je die ingang. Nu heb ik hem door.
Ja. Ja.
Dus je moet dus je oude automatisme of je gewoontes, die moet je opsporen.
Ja, absoluut. En dan het belangrijke daarvan is, we kennen allemaal die verschrikkelijke, denk ik, waardeoordelen in ons hoofd. Die kom ik ook heel veel bij cursisten tegen, maar ook bij mezelf. Van, vreselijk die lange zinnen van mij. Of jas die altijd maar weer hak, hak, hak heen en weer. En dat waardeoordeel moet er eigenlijk af. Want eigenlijk moet je gaan kijken, los van. Die waardeoordelen komen vaak uit iets wat iemand ooit gezegd heeft of wat je ooit aangeleerd hebt. Want elke stijl op zich heeft zijn functie in een bepaalde context. Dus het is meer een kwestie van probeer zoveel mogelijk van dat soort stijlen je een beetje eigen te maken, dat je kunt variëren. En dan ga je het inzetten als, dan ga je het doelbewust inzetten op het moment dat het nodig is. He, als een gesprek verhit wordt tussen twee mensen en er is wat wrijving of er is een conflict, dan tak, 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 dan mag het hakken. En als iemand met tevreden, nou ja, gevoel terugkijkt op iets wat er gebeurd is, dan mag het meer strijkpartijen worden. Als je begrijpt wat ik bedoel, dan mogen die zinnen wat langer en wat vloeiender worden. Dus,
maar hoe maak jij je die nieuwe stijlen of die andere stijlen je eigen?
Nou, wat ik heel leuk vind, ik heb dus ooit, er zijn een aantal schrijvers en ik zit nu even, er is een Russische schrijver, maar ik ben zijn naam kwijt en de titel van zijn boek, dus dat schiet niet echt op. Maar die had, als kind was hij al helemaal gek van literatuur. Hij had alleen het geld niet om die boeken te kopen. Hij ging ze overschrijven. Hij schreef ze over om zijn eigen kopie van een bepaalde roman te hebben. En door het overschrijven puur raakte hij als het ware doordrenkt van die stijl. Die dan vervolgens ook, ja, die op zijn eigen manier weer is gaan inzetten. Dus het is geen kwestie van nadoen zozeer, maar ervan doordrenkt raken. Zoals je als kind doordrenkt raakt door de ervaringen in je leven of de taal die er om je heen gesproken werd. Ja.
Ja, en ook dat je soms gaat iets leest en dat je daaraan later aan terugdenkt. Van, was een indrukwekkend moment dat je echt niet meer weet hoe die het nou opgeschreven heeft, die schrijver. En als je dan teruggaat en je gaat het nog een keertje lezen, dan kun je echt heel technisch kijken van, oh, wacht even, maar hier zegt hij dat.
Ja. En dat werkt dus en dat werkt minder. Ja.
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 En moet je je vasthouden als je eenmaal je stijl hebt ontwikkeld in één boek? Moet je daaraan vasthouden of kan je juist daarmee spelen en het afwisselen?
Je kunt ermee spelen. Maar ja, ik weet, Joke van Leeuwen die zei daar iets heel moois over. En dat herkende ik dan ook wel weer. Dat ze zei, voor haar, ze weet dat ze op de goede weg is als ze de toon gevonden heeft. Nou is toon iets anders dan stijl. Het is wat minder technisch. Het heeft ook meer van hoe iemand naar iets kijkt. Mm-hmm. Maar ook wel degelijk van, dan zat ze gelijk ook goed met haar verhaal. Dan zat ze als het ware in het goede spoor. En dat had ook heel veel met ritme te maken. Dus als het ware dat ze het treintje gevonden had wat zo goed voortdenderde. Wat niet wil zeggen dat je steeds in die dezelfde stijl moet verder gaan. Want denk ik dat het dan heel saai wordt.
Je moet je stijl natuurlijk ook aanpassen aan je personages.
Ja, en fijne afwisseling. Van,
weer voor die dynamiek waar we het net ook over hadden.
Ja, voor jezelf.
Ja, en voor jezelf.
En voor
ook.
Jezelf,
ja. En de lezer.
Nou, ik kan me daar wel in vinden dat het er heel erg over gaat om de juiste toon te vinden. Een toon die inderdaad die bij het verhaal past, bij de personages, maar ook bij je stijl. En dat is echt zoeken. En wat ik zelf wel interessant vind, is dat je zelf een soort natuurlijke stijl kan hebben waarin je schrijft. En als ik schrijf, dan schrijf ik vrij lyrisch. Dat merk ik, ik maak lange zinnen. Ik beschrijf dingen heel erg mooi. En dat is een beetje mijn natuurlijke stijl. En heel lang heb ik daarmee geschermd. Zo van, ja, dat is nou eenmaal mijn stijl. En dan zei je, lees, ja, maar ik ben er na anderhalf bladzijde heb ik er echt genoeg van. Ja, maar het is mijn stijl en het past toch ook bij het verhaal. En langs daarna dacht ik, oké, ik ga ook wel eens een keer wat anders proberen. Kijken hoe ik die lyriek er weer uit kan halen. En toen ben ik me dus gaan oefenen in een meer aardse stijl. En de tijd te nemen en dingen gewoon heel concreet te beschrijven. Dus wat ik mooi vind van stijl is dat je en zoekt naar iets natuurlijks. En ook wat Ines net zei, van niet een of ander beeld te hebben van hoe stijl zou moeten zijn en hoe het goed moet zijn. En niet in jouw eigen stijl te zien als een valkuil, of als een mankement. Om tegelijkertijd je kracht te gebruiken, maar ook wel te zien dat je vaak daarin door kan schieten. Dus en ook te oefenen hoe je dat weer aan kan passen, zodat het echt klopt bij het verhaal. Want het is deels je stijl is eigenlijk je eigen stem. Het is ja. Die stem waarmee je verhaal vertelt. Dus die kan je nooit eruit halen. Jouw klank zit erin.
Ja, maar je kunt hem wel oprekken.
Ja, en je kan ook de toonhoogte veranderen. Soms bulder je even en soms fluister je even. Het blijft je eigen stem. Maar ook om daar ook weer niet achter te gaan verschuilen. Van ja, zo praat ik nou eenmaal.
Ja, ook dus het zoeken van woorden en beelden, beeldspraak. Dat je dus niet in die clichés verzandt.
Ja, dat is super moeilijk om niet in clichés te verzanden. Gewoon bij mij is het eerste wat ik opschrijf is meestal cliché. Maar daarin zie je ook dat goede schrijvers zich onderscheiden van mensen die nog niet goed zijn. Die nemen niet genoegen met hun eerste ding. Die gaan door. En ik vind het niet erg om in eerste instantie iets lelijks op te schrijven. Omdat ik weet van ja, als ik echt mijn best doe, dan kan ik altijd alles wel uiteindelijk krijgen zoals ik het wil hebben.
Ik denk inderdaad ook dat cliché bijna het uitgangspunt is. Ja. Dat je daar niet bang voor moet zijn. En dat je dat cliché op je eigen manier vervolgens wel op een andere manier kunt verwoorden. Ja. Dus dat je dat niet moet willen vermijden in eerste instantie. Want dan kun je heel erg vast komen te zitten.
Ja. En stijl zit natuurlijk ook in de manier waarop je monologen beschrijft. Innerlijke monologen en dialogen.
Ja, sowieso. Of je het doet.
Ja, de keuze inderdaad. Of je...
Ja, ja. De ene heeft daar heel erg de neiging toe en de ander veel minder.
Als je een dialoog beschrijft tussen twee mensen, wat helpt jullie om... Want het moet natuurlijk levensecht zijn. Dus het moet natuurlijk dan niet allemaal... Wij praten nu ook niet helemaal correct Nederlands.
Nee. Nou, het gekke is dat ik wel merk dat ik in een boek wil ik eigenlijk gewoon mensen hebben die wel lekker kunnen praten. En in het echte leven zijn er heel veel mensen, en die zijn ook heel interessant, die helemaal niet lekker praten. Maar elke keer als ik zo'n personage probeer op te voeren in een boek... van, oh ja, dan doe ik er eentje die helemaal niet goed uit zijn woord. Dan ja, is het ook minder leuk, omdat hij gewoon minder leuk praat. Dus daar merk ik dat ik toch wel een beetje gebonden ben aan mensen die interessant praten, die leuke dingen zeggen.
Dat is wel grappig, want ik heb dus personages die helemaal geen praters zijn. En daar worstel ik mee. En ik vind het ook heel erg leuk, want dan ik ontdek ook wel van hoeveel dialoog bestaat uit non-verbale dingen. En mijn vuistregel voor mezelf is een klein beetje geworden. Als ik het non-verbaal kan laten zien, dan moet ik dat doen. Dus dan wat ik ook maar aan woorden kan vervangen door gebaren of lichaamsdingen. Dan daar gaat een streep door en dat vervang ik. Of ik laat het weg. Dat is wel één manier waarop een dialoog in elk geval al levendiger wordt.
Ja, veel handelingen er ook in stoppen.
Ja, als je het maar even kunt vervangen door non-verbaal doen.
Ja, ik ben niet mee eens dat een wet van mede en pers is. Maar het werkt voor jou.
Het is een uitgangspunt voor mij. Ja. Ja.
Maar het is ook soms heerlijk om alle beschrijvingen even weg te laten. En gewoon mensen tak, tak, tak tegen elkaar te laten praten. Gewoon alleen maar wat ze zeggen.
Ja.
Dat geeft soms ook een enorme snelheid eraan.
Ja, ik kan me ook voorstellen. Ja, veel lucht.
En lucht, en dat wat jij hiervoor in de vorige module ook noemde. Hè? Alleen qua bladspiegel al, dat er even rust is.
Ja, en dan ga je even lekker snel door die bladzijde heen. Heb weer een bladzijde gehad.
En waar we het ook al eerder over hebben gehad, over het zeggen en doen, dat in tegenspraak is. Dus dat je heel vaak iets benoemt wat je helemaal niet wil benoemen. Eigenlijk wil je iets anders vragen. Dat je daar dus ook mee leert spelen.
Ja.
In een dialoog.
Ja, zeker. De subtekst is dat eigenlijk. Dus dat wat je echt wil zeggen, dat je dat niet opschrijft. Dat geldt eigenlijk voor het hele boek. Dat is het hele moeilijke aan boeken schrijven. Dat wat je echt wil zeggen, dat schrijf je niet op. En dan zoek je allerlei slimme manieren op om dat op te schrijven. En dan ook nog zo dat de lezer door wil blijven lezen.
Ja, ja. Maar inderdaad, als een personage iets anders zegt dan wat hij voelt, dan heb je gelijk al spanning. Dus dan hoef je helemaal niet meer zo hard te werken voor die spanning eigenlijk.
En wat kan nog meer helpen om los te komen van die clichés? Dus om andere woorden te zoeken.
Een goed personage en je perspectief helpt ontzettend. Als je echt inleeft in iemand, dan is de wereld... Ja, ik moet zeggen, cliché is eigenlijk een heel lui zijn. Dat is niet echt waarnemen wat er is. Het is eigenlijk maar gewoon woorden overnemen die iedereen gebruikt, zonder dat je je ooit hebt afgevraagd, groen als gras, wat is dat eigenlijk? Als ik goed naar gras kijk, zie ik geen groen, maar zie ik heel veel andere dingen. Dus eigenlijk begint het vermijden van clichés bij heel goed waarnemen. Met alle vijf je zintuigen.
Wat ook kan helpen is om expres cliché te willen schrijven. Dan houdt het meteen op.
Ja. Ja.
Het is heel grappig. Iets wat je probeert te vermijden komt de hele tijd terug. Maar als je zegt, oké, nu ga ik een verhaal schrijven en ik gebruik alleen maar clichés. Echt, ik garandeer je, ze verdwijnen allemaal.
Ja.
Het is ook goed om te weten wat voor leefwereld je personages hebben. Want als er een personage is die autocoureur is, die zal heel veel vergelijkingen trekken met een motor. Of ze zag er zo lekker uit als een ronde mis of weet ik veel wat. Die zal iets heel anders zeggen dan een hovenier.
Hebben jullie nog praktische tips?
Wat heel erg leuk is, is om een stijl te nemen van een schrijver. Dat over te schrijven en in die stijl verder te gaan. En neem dan vooral een stijl die vreselijk tegengesteld is aan wat je normaal doet. En ga het zien als bijna als een soort overdreven toneelstukje wat je opvoert. En in het begin zal het overdreven voelen. En na verloop van tijd gaat het toch al wat meer aansluiten bij je manier van kijken en schrijven. En daarmee wil ik zeggen van imiteren. We vinden dat vaak een vies woord, maar is een vreselijk belangrijk iets om het überhaupt het schrijven daarmee te beginnen, om het te leren. Dus, en dat het lezen van romans, want daar hebben we het eigenlijk heel weinig over, maar dat de voorbeelden van onze gepubliceerde schrijvers heel erg belangrijk is, dat lezen heel erg belangrijk is.
En wat ook een tip kan zijn, wat Ines net zegt, om een tegengestelde stijl te kiezen, is dus om je eigen stijl en die te overdrijven. Net wat ik zei, dat ik heel erg lyrisch kan schrijven. En mij helpt het dan wel om dat echt over de top te gaan doen. En dan word ik er vrij in. Dan zit ik er niet meer aan vast. Ben ik niet meer slachtoffer van die stijl, maar dan ik ga het nog sterker aanzetten. En dan kan ik ermee gaan spelen. Dat is eigenlijk wat je moet proberen. Dat er ruimte in de stijl zit.
Ja, eigenlijk zeg je dan, ik haal het waardeoordeel eraf.
Ja, ook. Ja. Ook, zeker. Ja. Ja, het kan ook zijn dat je vindt, ik gebruik altijd te veel korte zinnen. Nou, zet dat maar eens aan en kijk wat er dan gebeurt.
Ja. En ik heb gemerkt, als je die checklisten gebruikt, die in de module staan, dan gaat ook vaak het waardeoordeel eraf. Dan wordt het gewoon een hele droge constatering van, oké, korte zinnen, ik schrijf door de band korte zinnen, ik schrijf zus en zus en zo. Het is gewoon een kaal feit. Daar valt er gaat minder oordeel op zitten op die manier.
Ja, er bestaat ook niet zoiets als een slechte stijl.
Nee, wel een slechte stijl in een bepaalde context of een stijl die niet varieert. Ja.
Ja, je moet eigenlijk jezelf in zo'n modus brengen dat je vragen gaat stellen over je eigen tekst. Je bent zo geneigd om gewoon je dingen op te schrijven. Ja, zo schrijf ik dat gewoon. En daar verder ook niet over na te denken. Pats, het staat er. Maar stel jezelf nou eens echt een vraag over die tekst. Van waarom schrijf ik het zo op? Of wat gebeurt er als ik het andersom doe? Probeer vrij te worden in je hoofd om vragen te stellen die je nooit gesteld hebt.
Ines, David en Nanda, dank jullie wel. We wensen je veel plezier met het schrijven van jouw boek.